Nadat we uitgebreid hebben gesproken over Abraham en iets minder uitgebreid over Isaac, zat het er toch wel in om vandaag te spreken over Jacob. Niet dat ik het echt van plan was, maar ik kon ook niks anders bedenken eigenlijk meer. Dat gebeurt dan, hè? Dat blokkeert dan, hè? Dus het moet maar zijn dan vandaag over Jacob. De volgende generatie in de reeks van aartsvaders. Daarna wordt het iets ingewikkelder, want wij rekenen tot die zogeheten aartsvaders. Dat is eigenlijk niet de goede term, maar vooruit. Maar wij rekenen Abraham, Isaac en Jacob. En om nou te voorkomen dat ik de volgende keer moet kiezen of ik het wil hebben over Ruben of Simeon, over Levi of Juda, of zeg ik nu maar meteen dat ik dat dus volgende keer niet ga doen. Maar daarna wordt het wel wat ingewikkelder, want tot op dit moment was de familie nog niet zo heel vruchtbaar. Vooral de dames niet, kan ik u zeggen. Maar het is Abraham en dan Isaac en dan Jacob. En dan wordt het toch moeilijker. Omdat daarna de familie die die beloften erft inderdaad zich verdeelt. En zelfs dat is niet helemaal zeker in hoeveel. Maar gemakshalve houden we het altijd maar op de 12 zonen van Jacob zijn de vervolgens de stamvaders, aartsvaders, van de 12 stammen van Israël. Waarna wij er 10 gemakshalve ook maar weer aan de kant geschoven hebben. Nou ja, wij niet, maar ik heb het in het algemeen over christelijke traditie. Zodat we alleen nog de Joden overhouden in onze tegenwoordige tijd. Kortom, daarna wordt het ingewikkeld. De aardigheid is natuurlijk toch dat in de geschiedenis van Jacob zelf de essentiële kenmerken van Israël en van de geschiedenis van Israël reeds worden uitgedrukt. Ik zei gewoon, maar ik zei het weer zo ongelukkig, maar dat komt omdat het nog vroeg in de ochtend is, zeker voor mij. Ik zei dus gewoon dat de belevenissen van Jacob in hoge mate profetisch zijn voor wat later zijn nageslacht zou overkomen. Kortom, Jacob, die wij ook eventueel kennen onder de naam Israël, is dan toch in de eerste plaats een voorbeeld, een type, of hoe je dat maar noemt, van dat volk dat van hem afstamt tot vandaag. En dat is het eigenlijk. Het probleem voor het begrijpen van die geschiedenissen is er gewoonlijk in gelegen dat de mensen in het algemeen, en wij Nederlanders misschien wel in het bijzonder, moralisten zijn. Zeker waar het andere mensen betreft. Dat wil zeggen, wij weten altijd haar fijn aan te wijzen wat een ander verkeerd doet. En als we dan heel wat bladzijden verder zijn, misschien ook nog wat een ander dan ook goed gedaan heeft. Hoe uitzonderlijk dat ook wezen mogen. Maar zoiets. En u zit te grijnzen, maar ik geef u de verzekering dat als je de Bijbelcommentaren, u weet wel, die bekende, de Bijbelcommentaren erop naslaat, of wat er allemaal gezegd wordt als commentaar bij de geschiedenis van Jacob, dan gaat het gewoonlijk alleen maar hierover. Verder niks. Alleen maar hierover. Wat doet de man hier goed en wat doet hij verkeerd? En logischerwijze ligt de klemtoon altijd op wat doet de man verkeerd. En dat is het dan. Dan hebben we dus de geschiedenis toch niet begrepen, dat meen ik serieus. Bovendien geef je daarmee dan ook nog voet aan het idee van de moderne theoloog dan wel de atheïst. Wat in de praktijk hetzelfde is, hoor. Maar dan geef je daar voet aan, aan hun gedachten. Die zeggen, och, dat zijn een verzameling verhalen. Die dienen verder nergens toe. Dat is interessant. Dat is om het volk als zodanig wat gewicht mee te geven. Omdat ze dan een geschiedenis hebben van een lang voorgeslacht. En dat is altijd belangrijk. Als je wat bent, dan moet je, dat kan alleen als je ook een beetje voorgeschiedenis hebt. Dus dat zijn verhalen die ze bedacht hebben en mooier gemaakt hebben enzovoorts. En dan raak je zo vanzelf je Bijbel kwijt. En langs de andere kant vind ik het ook wel aardig om deze dingen te zeggen, om de eenvoudige reden dat er nauwelijks iemand is die het ziet, maar dat niettemin heel duidelijk naar voren komt dat al deze geschiedenissen inderdaad niet alleen een profetische betekenis hebben, maar ook in de loop van de geschiedenis als profetieën vervuld zijn geworden. Dat is toch wel iets bijzonders voor verhaaltjes die iemand bedacht heeft ooit in het verleden. En die beschouwd moeten worden als zelfverzonnen legenden, als fictie dus. Hebben jullie dat nog? Zelfs iemand als Weinreb. Dan moeten er meer geweest zijn die zo heten, maar wij kennen er in Nederland maar één. Zelfs iemand als Weinreb zei gewoon, nee, Abraham heeft nooit bestaan. En als je dan zei, dus het is allemaal niet waar, zei hij, ja nee, het is wel waar, maar hij heeft nooit bestaan. En ja, en dat legde hij dan uit, en dan ben je weer weken verder. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe, maar zelfs die zei, nee, het is nooit geweest. Ja. Waarna je dan altijd afvraagt waar het Joodse volk dan eigenlijk vandaan komt. Dus ik vond het een beetje vreemde gedachten, maar die had de man wel meer. En daar zullen we het verder niet over hebben. Maar ik probeer u allemaal met uw neus dezelfde kant op te krijgen. We lezen hier een geschiedenis, maar vraag me nou niet, wat deed de man goed en wat deed de man fout? Of waar moet ik een voorbeeld aan nemen en waaraan niet? Want dan zijn we gauw klaar, dan zeg ik in een paar minuten even. Waar je een voorbeeld aan moet nemen, is dat er geen problemen waren in het leven, zolang Abraham nou maar gewoon daar in tenten woonde en zich niet bemoeide met de hele omgeving. Dus het advies is, gaat u in een tentje wonen, ergens waar eigenlijk? Nou ja, dan zoek u dat zelf maar uit. En dan, En laat het dan maar zitten. En mocht u geen kinderen kunnen krijgen, dan kunt u altijd nog proberen iets aan te leggen met de dienstbode. Dat is in de familie daar ook gebruikelijk altijd geweest. En dat soort dingen. Ik bedoel, als je zo je Bijbel benadert, zo je Bijbelse geschiedenis benadert, dan krijg je volstrekte onzin. Maar in het algemeen, het wordt bloedserieus zo gedaan. Traditioneel altijd, want men vindt, het is religie, het is een religieus boek. En religie is ervoor om de mens in het goede spoor te leiden en voor te sturen in de vaart der volkeren. En wat het maar wezen mag, om een mens op te voeden, want het moet tot nut van de mens zijn. En als ze je vragen, ben je gelovig, zeg jij, ja, ik ben gelovig. En dan vragen ze, ben je er blij mee? Mooi. Heb je er wat aan? Mooi. Dat is het dan. Want dat vindt men het nuttig. En in Den Haag vinden ze het ook, als je maar een godsdienst hebt, dat is nuttig voor de samenleving, voor de mens, opbouw van de mens. En al is het dan een of andere vreemde godsdienst die bijna nergens ter wereld voorkomt, of het is een godsdienst die nog nooit ergens wat fatsoenlijks heeft voortgebracht, dan kan ze in Den Haag bij ons in Nederland ook niet meer schelen, hoor. Als je maar een godsdienst is goed. Maar je, hè? Is goed, ja. Liefst niet het christendom, trouwens. En alle andere, daar kun je overheidssteun bij krijgen. Dat is het ongeveer. Ik ga nu wat erg kort door de bocht. Wat heb je met motorrijdersbroeders die nemen de bocht een beetje kort. Ik weet het, dus u denkt er zelf maar over na, over dit soort dingen. Mij maakt het verder niet uit. Maar dan gaat het altijd over de moralistische kant daarvan. Want wij moeten toch vooral de goede dingen doen en de kwade nalaten. En dat moesten die aartsvaders ook. En hun geschiedenissen zijn vastgelegd, dus we houden ze minutieus in de gaten. En praten er daarna over in gespreksgroepen. Wat deden ze goed en wat deden ze fout. En dat moet je dus 100% vergeten, want dat is niet het doel waarom die geschiedenissen in de Bijbel staan. Wat ze goed deden, dat ze geloofden in wat God gesproken had. En wat ze fout deden, dat ze niet geloofden in wat God gesproken had. En daarmee zijn we uitgepraat. Want dat is het enige wat in het leven telt. Mede omdat dat eeuwigheidswaarde heeft natuurlijk. Dat is één. En het andere was natuurlijk gewoon omdat degene die spreekt, God namelijk, die staat boven ons. Dus als een mens al een verantwoordelijkheid heeft, is het naar degene die boven hem staat. Dat is God die spreekt. Want dat is wat God doet per definitie. God spreekt, God is woord. God heeft van de beginnen gesproken. God spreekt tot vandaag. En onze verantwoordelijkheid is er maar één. Logische wijze. Niet dat we minder reden vallen, maar dat we naar hem luisteren. Dat is wat het is. En als je dat als voorbeeld vindt in het Oude Testament, zeg ik, dat is een goed voorbeeld. En als je vindt, merkt dat iemand dat niet doet en daarmee ellende over zich haalt, zeg ik, ja, precies, dat voorbeeld zou je dus niet navolgen. En dat is het dan. En daarna gaat het alleen nog maar over wat heeft God gezegd en wat is de betekenis van zijn woorden. En eventueel, wat heeft God gedaan en wat is daar de betekenis van? En waarom vinden wij een geschiedenis van een paar individuen, ik bedoel gewoon een paar enkelingen hier uit het boek Genesis. Waarom zijn die dingen vastgelegd in de Bijbel en krijgen wij allerlei details voorgeschoteld die in zichzelf volstrekt geen enkele zin hebben? Dat wil zeggen, wat maakt het nou uit? He? Nou ja. Het antwoord is, omdat het profetisch is. Alleen het probleem ervan is weer dat als je dat één keer ziet en zo ook inderdaad je Bijbel leest, dan kan je er niet meer onderuit. Dan is die Bijbel het woord van God. En worden ook deze geschiedenissen niet maar verhalen, maar daadwerkelijke geschiedenissen. Toen zei iemand, dat is lang geleden, zeg ik, nou, het valt wel mee. Het is 3.500 jaar geleden, zo, 4.000 jaar geleden. Is dat lang? Voor een beetje atheïst is dat niet lang, want een beetje atheïst die gelooft dat de mensheid al weet ik hoeveel miljoenen jaren oud is. En dan praat ik over 4.000 jaar en zeggen ze, dat is lang geleden. Mij ontgaan die dingen. Afgezien van dat de musea genoeg zijn waar de spullen liggen van die mensen van 4.000 jaar geleden. Die zijn gewoon bewaard. En, ja, niet alles, maar toch wel veel, als u mij vraagt. En zeker de belangrijkste dingen. Dat is niet zo lang geleden. En die mensen die toen geleefd hebben, niet zo lang geleden, zijn bepalend geweest voor hoe de wereld er ook voor vandaag uitziet, zal ik maar zeggen. En afgezien daarvan, het is aan hen geprofiteerd, verbaal, letterlijk met woorden. Want een deel van die woorden hebben we zwart op wit voor ons. En een ander deel is aan hen geprofiteerd in de vorm van hun eigen geschiedenis. Vraag me niet hoe dat kan, want dat doet er niet toe, hè. Dat heeft God zo geregeld, heeft God zo gedaan. En hoe je dat doet, dacht je nou echt dat u daar een goed antwoord op zou kunnen krijgen? Dat je dat zou kunnen begrijpen? Het is domweg een verkeerde vraag die alleen maar afleidt. U weet wel, krijg je van, dat weet u misschien niet, maar dan vertel ik u mijn frustratie, krijg je van die dikke boeken over de aard, de wijze, de kenmerken van de inspiratie van de Bijbel. Op welke wijze dan dat woord, dat we hebben, dat woord der profeten door God is geïnspireerd. Hoe God dat dan gedaan heeft. Voor mij hoef je dat soort dingen niet te lezen. Want dat weten wij niet. En dat kunnen wij ook niet weten. Het is nu helemaal gebeurd. Ik vroeg het nog even aan Paulus en die zei... Ja, ik weet nog wel waar ik was. Ik was ergens in Arabië. Ik zeg, wat is er dan in Arabië? Hij zegt, nou, daar is de Sinaï bijvoorbeeld. Gelaten 1 en 4. En hij zegt, maar hoe het ging? Ja, of het in het lichaam was of uit het lichaam was. Ik weet het niet. God weet het. Dat is 2 Korinthe, 13, 12, zoiets. Wat het maar is, er staat gewoon in... Dat weten wij niet. Het was een verrukking van zinnen. En wat dat is, ja... weten wij ook niet. Dat doet er ook verder niet toe. Maar wij zitten met het verschijnsel dat het inderdaad zo is. En dat op een of andere wijze die Bijbel... is het woord van God. En hoezeer het ook door mensen is opgetekend... doet er niks aan af. En dat blijkt uit de inhoud daarvan. En of hoe dat gegaan is... ja, de volgende vraag is of dat dan eigenlijk wel kan of niet. Maar dat is onzin. Het kan, want wij hebben het voor ons. En dat is de aardigheid ervan, hè. En dat maakt het ook de moeite waard om je met die geschiedenissen bezig te houden. En daarom zijn we hier vandaag. Hè? Nou, zal ik eens een draad opnemen. De geschiedenis van Jacob begint ongeveer in... in Romeinen 9 voor mijn part. Maar het begint ongeveer in Genesis 25. In Genesis 25 ben je eerst... aan het eind van wat voorgaande verslagen van geschiedenissen en bij wat statistische gegevens over afstamming en dat soort dingen meer. En dan wordt de geschiedenis van Isaac afgesloten in 25 vers 19 met de woorden: dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Punt. Nee, niet 2. 1. Geen dubbele punt. 1. Punt. Eigenlijk had het moeten zijn tot zover de geschiedenis vertaald met geboorten. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar tot zover de geschiedenis van Isaac, de zoon van Abraham. De man ondertekent zijn bijdrage aan het familiearchief. Familiearchief. Dan zeg ik, ja, familiearchief, dat is in de koninklijke families zo zonder meer verplicht. Hè? En in de adellijke families gebruikelijk. Familiearchief. En dit was de bijdrage van Isaac, het voorgaande. Die heeft er niet veel aan gedaan. Hij was per slot ook niet de oudste zoon van Abraham. Dat was Ismaël en die heeft er veel meer aan gedaan. Hij is een van onze bijbelschrijvers. Isaac was maar een klein stukje eigenlijk. De stuk of 4, 5 voorgaande versen met alleen wat statistische gegevens. Want de geschiedenis van Isaac zelf is beschreven door zijn broer. Ismaël, die ondertekende in Genesis 25, vers 12. Hebben we die nog? Zeg ik het even bij hoe dat zit? Afsluiting van, enzovoort. Maar ja, de geschiedenis gaat nog helemaal niet verder via Ismaël, maar via Isaac. Dus die zegt even, nou ja, het is zo. En die geeft wat familiegegevens en leeftijden... en ondertekent in 25 vers 19 met dit zijn de geboorten. Dat wil zeggen hele toldot, dat is wat er staat. Hele toldot. Dat wil zeggen dit is, dit was, dit... voilà. De toldot, de wording, de geschiedenis dus. Wording van Isaac, de zoon van Abraham. Waarna de volgende schrijver volgt... En die begint zijn verhaal met... En Abraham gewoon Isaac. Hij sluit dus aan bij waar de vorige gebleven was. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaren oud. Als zij Rebecca, de dochter van Betuwel de Syriër uit Paden Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich te vrouw nam, want die geschiedenis is hiervoor al lang beschreven. Dit is een nieuw verhaal. Je moet gewoon begrijpen hoe het in elkaar steekt. Dan ben je meteen van die vervelende bronnentheorieën af, hè? Die bronnensplitsing en zo. Dan zeggen ze, ze hebben weer een stukje van iemand anders, hebben ze ingevoegd in de Bijbel enzovoort. De bron weet ik veel. Wat een shit is dit. Sorry, maar ik wind me erover op, hè. Als je niet wil geloven, geloof dan niet. Als je wel wil geloven, constateer dan gewoon, net als ieder fatsoenlijk mens, dat het boek Genesis de verzameling is van familiedocumenten, achter elkaar door. Zoals dat hoort. Een koninklijk huisarchief. Van het huis van Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, Elvia, Noach en Sem. En de drie zonen van Noach eerst trouwens en dan Sem specifiek. En wie het maar geschreven hebben, ze hebben netjes ondertekend. Dat is niet vervelend, dat is niet een theorie van mij. Dat is een bekend resultaat van gewoon bijbelstudie, zal ik maar zeggen. Kan iedereen weten. We hebben er trouwens nog een boek van op de boekentafel liggen, zelf uitgegeven, omdat de gewone boekhandel het niet meer wil doen. Zo werkt dat eigenlijk allemaal, ik zeg u dat maar eens. Dus als u dat dan precies wil weten, oké. Maar goed, hier komt het nieuwe verhaal, een nieuwe schrijver. Die geeft even aan hoe het ook alweer zat, wat vooraf ging. Abraham gewoon Isaac en Isaac was 40 jaar oud als Rebecca, de dochter van Betuwel de Syriër, en Paden Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich de vrouw nam. Het is allemaal al geweest, maar dat gaat hierna ook weer een rol spelen. Die Betuwel en Laban worden weer op het bord gezet, om zo te zeggen, of in het decor geplaatst. Want nu volgt het verhaal, de geschiedenis van Jacob. En Jacob, dat weet u, moest bij gelegenheid inderdaad vluchten naar de familie in Paddan Aram. En inderdaad naar Laban enzovoorts. En inmiddels had hij een paar dochters, die Laban. En de trouwde Jacob, dat broer. Dat is die familie die altijd op de achtergrond. Het is net Peyton Place. Ik kon laatst niet op die naam komen. Oh, dat is van voor uw tijd, sorry. Peyton Place, dat was ongeveer de eerste soap op televisie. Ik weet het niet precies, want ik ben nooit goed op de hoogte. Peyton Place. Nee? Geschiedenis van een dorpje of zoiets. En dan wat er allemaal voor onzin gebeurde, gaat een paar jaar mee. En daarna is het zo ongeloofwaardig geworden dat het vanzelf ophoudt. Maar dan beginnen ze fris met weer een andere serie. Hè? Nee? Nou, laten we zitten. Maar dit is dit ook, hè. Je hebt diezelfde families nog. En dan, doe maar. En Isaac bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, vers 21, want zij was onvruchtbaar. Dat verbaast ons niks, want dat komt blijkbaar in de beste families voor. Het verbaast ons niks, want in de voorgaande generatie was dat ook al zo, hè. Het is gewoon de herhaling van velden, herhaling van zetten. Is het eigenlijk omdat het opnieuw een illustratie is van wat God doet. Namelijk leven voortbrengen daar waar het niet kan. Is dat een wonder? Ja, het is wel gebruikelijk, maar niettemin, het is en blijft een wonder. Dat geldt trouwens in het algemeen voor elke vorm van de zogenaamde voortplanting. Het is een wonder. Alleen het is heel gewoon, maar het is een wonder. Want eigenlijk, deze hele oude schepping is onvruchtbaar. En dat er toch leven uit door voortgebracht wordt, dat is wat God doet. En hoe doet hij dat? Ja, zoals hij het altijd doet, door zijn woord. En daarom heet het woord ook levend en krachtig en zo. Toch? En kracht Gods tot zaligheid. En nuttig, omdat de mens Gods volmaakt zij. En nuttig, omdat het uw zielen kan zalig maken. Dat is het woord van God. Want u en ik, wij zijn natuurlijk ook van nature onvruchtbaar. Aan ons is van alles mis, heet dat. In oud-Nederlands heet dat, wij zijn zondaren. Maar dat is hetzelfde. Het is mis. Gaat niet goed. We zijn onvruchtbaar. Niettemin als dat woord des Heren in ons komt en wij dat ontvangen in ons zacht gemoed, heet dat, dan brengt het vrucht voort. Op allerlei manieren. Dan breekt het uit in menigte. Ja. Nou goed. Dus inderdaad, Sarah was ook al een vruchtbaar. Dat was de moeder van Isaac. Die kon geen kinderen krijgen. En haar schoondochter ook niet. Dan weet u wat erfelijkheid is? Erfelijkheid is dat als je ouders geen kinderen kunnen krijgen, kun jij dat waarschijnlijk ook niet. Dan moet ik eerst een slokje water. Nou. Want zij was onvruchtbaar. Het is niet de laatste onvruchtbare vrouw in de Bijbel. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Let op, dit is essentiële geschiedschrijving. Dit is de core, hoe heet dat? De harde kern van de geschiedenis van de mensheid. Vanaf Adam, want de hoofdlijn loopt uiteraard via de koninklijke familie. Dat is met alle geschiedenis zo. Dat weet u uit geschiedenisboekjes. Het gaat altijd over koninklijke families en vervolgens oorlogen waarin ze betrokken zijn. Of waarin ze anderen betrekken, dat kan ook natuurlijk. Nou goed. En dan staat er, ze was zwanger en de kinderen zitten samen in haar lichaam. En toen zeiden ze, wat is dat nou? Is het zo? Hoezo mag voor mij ook hoor. Waarom ben ik dus? En ze ging om de Heere te vragen. Want ze was zich bewust dat er iets mee aan de hand was. Die twee die vochten al met elkaar voordat ze geboren waren. Dat is wat er staat. En de Heer zei tot haar, want die gaf het antwoord. Twee volken zijn in uw buik. Dat wil zeggen, wat in uw buik is, zijn er twee, dat is een tweeling. En daar zullen volken uit afstammen en die zullen elkaar het leven zuur maken. Ja. Want twee naties zullen zich uit uw binnenste, uw ingewand, uw inwendige, vaneenscheiden. Namelijk, het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Allemaal profetie. Met andere woorden, dat wat Rebecca in haar binnenste voelde, was in zichzelf profetisch. En ik hield een lange inleiding, zodat u niet gaat denken dat het een teken is op een of andere wijze, of dat het al ingebakken zit en wat voor, enzovoort. Nee, het is puur profetisch. Daarom gebeurt dat. En het sterke punt in het verhaal is, dit gebeurt al voordat ze geboren worden. Met andere woorden, als het na hun geboorte zo is dat die twee volken elkaar het leven zuur maken, is dat dus door van Gods wegen zo gewild, bepaald. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat God ervoor gezorgd heeft dat die volken elkaar het leven zuur maken, maar wel dat het de bedoeling is dat God dat gebruikt en dat het illustratief is. Dat daar wat achter steekt. En het hele punt is dat wat hier beschreven wordt, vandaag en gisteren en eergisteren en wanneer het maar was, de kern is van eigenlijk het grootste probleem in de wereld, in de volkerenwereld vandaag. Dan ga ik er wel met erg grote stappen doorheen. Maar ja, wanneer moet je dat dan zeggen? Twee volkeren, twee naties, ze zullen zich vaneenscheiden, komen voort uit die buik. Ze hebben dezelfde oorsprong. dezelfde vader, dezelfde moeder. Toch zijn ze heel verschillend en bestrijden elkaar. En ze doen het tot vandaag. Alleen als dit een verzonnen verhaal is, met een morele strekking, dan kan je dat dus niet zeggen zo. Maar andersom geredeneerd, als dit vandaag aan de orde is, dan staat daarmee meteen vast dat dit het woord van God is. En dat is het probleem. En daarmee dek ik me van tevoren in, want daarna zeg ik gewoon hoe het dan zit. Hoe het zo zit. Nou ja, wat hieruit voortkwam was Jacob en Esau. En dat die liggen in de lijn van de voorgaande generatie, maar nog, eigenlijk nog veel sterker, maar ze liggen in de lijn van de voorgaande generatie, namelijk Isaac en Ismaël. En het zijn die twee lijnen die uit elkaar lopen, van twee groepen van volkeren die elkaar naar het leven staan. En in het algemeen kun je daarvan zeggen, maar ik ga kort op de bocht nou weer, hè, kun je daarvan zeggen, de ene heet Israël en de andere heet Edom. Maar je kunt ook zeggen, de een is Israël en dat is Europa. Dat zijn dus van klassieke christelijke volkeren. Dat zijn de blanken, of hoe ze maar heten, de Caucasiërs. En de andere categorie kennen wij in het algemeen als de Arabische volkeren. De eerste categorie kennen we cultuurhistorisch als christelijk en de andere kennen we als islamitisch. Althans sinds de laatste 1500 jaar. En die twee staan tegenover elkaar. Dat is het hele probleem. En ook het zogeheten vluchtelingenprobleem vandaag, of dat van de asielzoekers. Ja, het is niet een probleem dat andere mensen graag in Nederland willen wonen of ergens in Europa. Nou ja, dat zou een probleem kunnen zijn, maar dat is niet het echte probleem. Iemand zei ook eens, er komt regelmatig voorbij, Nederland staat er onbekend, dat ze vluchtelingen opvangen. Maar die vluchtelingen uit het verleden waren allemaal christelijke vluchtelingen, hoor. Al waren het dan soms ketters, maar dan toch met een christelijke basis. En wat er nu gebeurt, is ook niet maar dat er atheïsten binnenkomen die niet christelijk zijn, maar dat er mensen binnenkomen die per definitie, want dit is de definitie van de islam, die per definitie, dus via de islam, vijanden staan tegenover het christendom en daarmee tegenover de westerse cultuur. Niet dat ik daar wat over zeggen wil, maar het punt is, die twee staan nog steeds tegenover elkaar. En ik ben ook geneigd te zeggen, uiteindelijk is het, als ik nou helemaal oprecht word, helemaal oprecht en gewoon zeg, dan zeg ik, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk een karikatuur, hè, wat we zien. Hè. Want wij hier in Europa zijn natuurlijk al lang niet meer christelijk. Christus is al lang buiten de deur gezet. Toch? Dus ja, door wie worden we eigenlijk bedreigd? Hoezo wordt het christendom bedreigd? Welk christendom? Waar vind je dat nog dan? Nou ja, bij u thuis en bij mij thuis, maar waar vind je dat verder dan nog? Ik ga weer kort door de bocht, maar dat maakt het makkelijker om het principe te begrijpen. Je moet er toch zelf mee doen wat u ermee doen wil. Maar het is een beetje karikaturaal natuurlijk, hè, wat er in onze dagen gebeurt. En het leidt verder ook niks, maar het idee blijft dat degenen die in vrijheid leven, maar dat is eigenlijk christelijk, alleen maar christelijk. En zonder Christus bestaat geen vrijheid. En dan kunnen die Nederlanders ook in Den Haag en waar ook kunnen wel een mond hebben over een vrije wereld en een vrij land. En zo. Dit is onzin. Zulke dingen bestaan niet. Een mens is een slaaf van zonde, van dood en van wet. En als je de eerste twee niet erkent, dan toch de derde wel, mag ik aannemen. Van wet. En als er vrijheid is, is dat omdat wij geleerd hebben dat we hiervan verlost zijn en leven uit genade. En vervolgens is het zo dat degenen die in vrijheid leven per definitie bedreigd worden door elke vorm van religie. Want religie is per definitie onvrijheid. U weet wel, ik roep dat altijd. Religie komt van ligare. En ligare wil zeggen binden. Religie is dat wat bindend is. En in sommige talen gebruik je het woord religieus ook buiten een godsdienstige betekenis of toepassing. Als iemand namelijk een dwangneurose heeft of iets dergelijks, of iets minutieus gedetailleerd doet, heet dat in nogal wat talen religieus. Dat wil zeggen, het is een binding. En het heeft met godsdienst niks te maken. Dat is eigenlijk het enige verschil tussen godsdienst en religie. Religie betekent ook in zichzelf gebonden zijn. En zo is het altijd geweest. Dat vind je in de voorgaande generatie met Isaac en Ismaël. Ik mag er niet op terugkomen nu natuurlijk. Daar heb ik geen tijd voor. Maar Galaten 4 zegt daarover, hè, dat degene die in vrijheid was en in vrijheid geboren was, werd bestreden door degene die een slaaf was. Isaac werd bestreden door Ismaël. En in de volgende generatie vind je precies hetzelfde. Want de strijd Jacob en Esau is er net zo een. Alleen hij is gecompliceerder omdat er meerdere factoren een rol in spelen. Maar in beginsel is dat zo. En uiteindelijke toepassing van die twee is dat Jacob een uitbeelding is eigenlijk van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daar komt het op neer. Nee, van een gelovig overblijfsel, logischerwijs. Al wat de gemeente is, is Jacob ook. En dus inderdaad van de 10 stammen van Israël. Jawel, maar uiteindelijk, en daar gaat het om, van de gemeente als zodanig. En van wie heeft hij de meeste tegenstand te verwachten? Van zijn broer met precies dezelfde afkomst. En dat is het Jodendom. Want Esau, Edom, staat voor het Jodendom. Het Judaïsme. En via die route natuurlijk voor het Joodse volk, zo u wilt. Als de ene een beeld is van het tienstam, is de andere een beeld van de twee. Als de ene een beeld is van het christendom, is de andere een beeld van het jodendom. En die verdragen elkaar niet. En de discussie tot vandaag is, wie is de erfgenaam? En dat gaat maar door en dat gaat maar door. En ik moet u zeggen, de strijd tussen de Mohammedaanse wereld en de westerse zogenaamd christelijke wereld van oudsher, ja, in die strijd daartussenin loopt inderdaad het Joodse volk. Toch? En dat is, ja, wat moet u daartussen? Want judaïsme staat fundamenteel strijdig tegenover christendom. Fundamenteel. Als je de fundamenten kwijt bent en je bent geen fundamentalist, dan vermag je dat niet in te zien, omdat je dat niet wil. En dan zeg je gewoon, wij leven in een joods-christelijke cultuur. Zo loste de professor dat op. Hè? U weet wel, Bob Smalhout, die zei dan, de joods-christelijke cultuur. Nooit christelijk-joodse cultuur, joods-christelijke cultuur. Ik heb altijd gedacht, dat kan niet, want ik leef niet in, ik ben niet Joods, ik heb geen Joodse cultuur. Ik ben christelijk. Toen zei iemand, maar Jezus was toch een Jood? Ik zei, Jezus is de Christus en ik ben een christen. Hoezo? Ik ben een christen. In een Joodse cultuur. De Joodse cultuur is, we doen dit en we doen zus en we doen zo, we hebben regels, we houden er ons eraan. En waarom doen we dat? Omdat onze voorvaderen het ook deden. Nou, daar hoor ik niet bij. Echt niet. Wij lezen de Bijbel en geloven wat erin staat. Dat is niet Joods hoor. Joods is de Bijbel lezen en tegenspreken. En dat staat in de Bijbel. Dus ik wil de dingen toch wel graag noemen zoals ze in werkelijkheid zijn. Zie. Maar de Joden lopen het christendom in de weg, enerzijds. En anderzijds De Joden lopen de Arabische volkeren in de weg, lopen de islam in de weg. Toch? Doet de dingen nog eigenlijk? Oh ja, nou. Neemt u nog op? Oké. Ja, je weet het maar niet, anders moet ik het overnieuw zeggen. Maar dan heb je dus uiteindelijk 3 partijen. Maar fundamenteel is het 2 die tegenover elkaar staan. De vrijheid enerzijds en de religie anderzijds. En theoretisch, het christendom wordt bedreigd aan de ene kant door het judaïsme, aan de andere kant door de islam. Maar christendom en judaïsme worden samen weer bedreigd ook door de islam. En dat is de verhouding hier van Isaac, Ismaël, Jacob, Esau. En dat bepaalt de geschiedenis van de mensheid, ook van Europa. Zeker. En zeker van het christendom de laatste 2000 jaar. Christenen bedreigd eerst door de Joden, daarna christenen en Joden samen bedreigd door de Romeinen. Toch? En toen het een beetje op orde kwam en het Romeinse Rijk naar de Galamiezen ging. Galamiezen. Dat is zeg maar Filistijnen eigenlijk, maar. Ging naar de Ratsmodee dus. En toen kwam meteen de islam. En ja, zo is het gegaan. En in de dagen dat het hier in Europa op orde kwam, de Romeinen de laan uitgestuurd werden en het christendom hier geïntroduceerd werd, toen kwam de islam op. En de islam heeft al die tijd tot vandaag geprobeerd Europa te veroveren. Nee, niet de islam, die prediken niet, die hebben alleen een zwaard. Wij hebben een evangelie, een blijde boodschap. Daar hebben we geen zwaard bij nodig. Dat zijn de grote verschillen. Traditioneel, ken uw geschiedenis, zo is het gegaan. Kortom, christendom is altijd bedreigd geworden van die kant. Maar dit lees je hier al. En waarom is dat zo? Omdat die twee begrippen als zodanig tegenover elkaar staan. Je kunt vrijheid hebben, dat kan alleen als je leeft uit genade. Als je komt tot onderwerping aan het woord van God. En die maakt je vrij. En het woord maakt je vrij. De waarheid maakt vrij. En het woord reinigt je hart en je geweten enzovoort. En bewerkstelligt de vrucht van de geest in ons en wat het maar wezen mag. En het maakt ons in de wereld dus meteen kwetsbaar. En we roepen daarmee ook de vijandschap van een wereld die gebonden is per definitie over ons af. Dat is wat gebeurt. Dat is wat gedemonstreerd wordt. Als iemand roept alle oorlogen zijn godsdienstoorlogen, dan zeg ik ja, dat zal best, want er is niks zo vervelend voor een mens als religie. Het neemt hem gevangen, legt hem verplichtingen op. Verder is het een beetje loze kreet natuurlijk. Maar doe maar weer. Maar het gaat altijd om gevangenschap tegenover vrijheid. En dat is wat het menselijk denken ook bepaalt. Dat is wat altijd overgaat over de vraag of een mens de gevangene is van zijn eigen genen. Van wat hij van nature heeft meegekregen, waar hij niet uit kan. Toch? Of is hij daardoor niet gehinderd en kan hij uit vrije keus willekeurig op welke wijze die hij zelf verkiest leven en zich losmaken van de banden van de voorvaderen, om zo te zeggen. Daar gaat het al niet over. En een mooie variant, en er zijn wel onderwijzers in de zaal, heb ik begrepen. Dus een mooie variant is natuurlijk wat de mens bereikt in zijn leven, wat er van het menselijk leven terechtkomt. Is dat bepaald door zijn genen of door zijn opvoeding? Zat hij onder de dwang van zijn erfelijke belasting? Of heeft hij in vrijheid met behulp van anderen wellicht een keus kunnen maken om er wat van te maken? Dat is altijd een discussie. Het is zelfs de tegenstelling tussen de beruchte Bijbelse Epicureërs en Stoïcijnen feitelijk. Is een mens vrij en moet hij van zijn leven, kan hij van zijn leven maken wat hij wil? Of moet hij zich houden aan de tradities, de regels, de wetten enzovoort? Dat is het allemaal, hè? En dat verschil vind je in Nederland uitgedrukt, dat is het verschil tussen boven en onder de rivieren. Nou ja, dat is wat er ongeveer van overgebleven is. Het is gewoon het oude verhaal. En daar is de wereld vol mee. En het Bijbelse antwoord op heel die problematiek, die ook via deze volkeren de eeuwen door gedemonstreerd is geworden, is deze. Al die banden, al die verplichtingen, al die tradities, al dat strijden leidt tot niets. Een mens moet bevrijd worden. En leren leven uit andere beginselen dan die van de wereld. Eerste beginsel der wereld is wet. Een mens zou eruit moeten stappen. Toch? En leren leven uit genade. Uit vergeving. Accepteren dat hij zelf niet deugt. Dat hij zelf niet kan. Wel misschien. Omdat sommigen ook niet. Maar misschien wel goed wil. Maar nou eenmaal niet anders. In die zin is elk mens een verslaafde, denk ik wel eens. Maar zoiets. Maar als men komt tot overgave. Van het is nou eenmaal zo. En ik ben afhankelijk van anderen, dat wil zeggen van iemand die daarboven dan toch geacht wordt wat te doen. Als je zo ver komt, dan ben je vrij. Maar dan hoor je in de wereld niet meer thuis. Dat is het probleem dus, hè. En vroeger zei je dan, oké, dan gaan we emigreren, zoek een stukje hei op dat nog niet ontgonnen is en dan gaan we daar een hutje bouwen. Maar ja, dat vind je in de hele wereld eigenlijk niet meer. Nou ja, een grote kattenbak herinner ik mij. Je kan toch in de Sahara gaan wonen of waar, maar, of in de Kalahari. Kalahari. Maar dat is dus verder niet meer te doen. Je vluchten kan niet meer, zegt het lied toch? En als refrein, hoe sterk is de eenzame fietser? Maar, doe maar. Waarom beklijven die liederen eigenlijk, hè? Omdat ze zo karakteristiek zijn voor het menselijk bestaan en de beleving daarvan. Maar dit is wat het is, hè? Die volkeren zitten elkaar nog steeds dwars. En waarbij Christus buiten de deur hebben gezet, krijgen we vanzelf iets anders binnen. Dat is wat er gebeurt. Dat is in onze eigen particuliere levens zo. En dat is ook zo met ons land. De bekende kreet die ik van Bos geleerd heb, die Bos was: waar moet het naartoe met dit land? Dan klinkt het meteen een stuk beter. En het antwoord is: nou, naar de ratsmodee dus. Maar dat is met de hele wereld zo. Als men de Heer niet kent, als men de Heer afwijst, nou ja, dan, u weet hoe het is, dan ontstaat het bekende vacuüm en dan komen de 7 demonen in alsnog. Die waren er vroeger uitgedreven, althans die ene, en dan komen de 7 alsnog terug. Met dank aan Matthäus 12. Toch? Zo gaan die dingen. Dat is de achtergrond van deze geschiedenis. 2 volken zijn in uw buik en 2 naties dus zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En bovendien, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, de meerdere zal ondergeschikt zijn aan de mindere. En wat dat betekent, ach, misschien is dit cryptische taal. Maar dan toch zeg ik weer, ja, je bent toch al op bladzijde 31, hoor. Dus je weet het inmiddels. Er komen er weer 2 en die gaan dus verwisseld worden. Zoals bekend. Want wat het eerste is in deze wereld, wordt aan de kant geschoven om plaats te maken voor de tweede. En dat is het vaste beginsel dat zich op talloze manieren herhaalt in de Bijbel. Dat wat hier geboren wordt, moet plaatsmaken voor wat als tweede komt. Dat wil zeggen wat wedergeboren wordt. Want het zijn er twee. En eerst komt het natuurlijke, dus 1 Korinthe 15 dit. Eerst komt het, zielijke staat er eigenlijk, maar het is vertaald met natuurlijk. Het natuurlijke komt eerst, het zielijke, en daarna komt pas het geestelijke. En zo heb je ook eerst de eerste Adam, hetzelfde 1 Korinthe 15. Daar heb je ook eerst de eerste Adam. Maar ja, dat betekent als er een eerste Adam is, dat er ook een tweede moet zijn, anders heet hij niet zo. En dus komt er een tweede. En de eerste is uit de aarde en keert dus tot de aarde weder, logischerwijze. Omdat het dan in Genesis 1 staat feitelijk. Maar vooruit. En de tweede is uit de hemel. Die is van andere aard. En die blijft. Want het eerste verdwijnt en het tweede verschijnt. Of met de woorden van Hebreeën hoofdstuk 10. Ja, ik weet nooit welk vers hoor. Maar Hebreeën hoofdstuk 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat is een beginsel dat zich overal herhaalt. Omdat het uiteindelijk betekent, God neemt deze hele oude schepping weg en stelt er een nieuwe voor in de plaats. Zie? En tegen Nicodemus zeg je dan, Nico, je moet wedergeboren worden. Weet je dat niet? Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het eerste mogen dan dominant zijn in de wereld, want dat moet je hier ook nog uit het vers concluderen, dat degene die het eerst komt hoger in rang is dan degene die later komt. Een beginsel dat heel de Bijbel door naar voren gebracht wordt. De eerste is hoger in rang dan wat later komt. Dat is 180 graden andersom dan de evolutieleer. Die wil dat alles wat later komt meer is dan wat eerder geweest is. Daarom weten we de dingen beter dan de mensen gisteren. En daarom bent u vandaag intelligenter en krachtiger dan gisteren. Dat gelooft u zelf niet, maar dat is wel de consequentie van die leer, hoor. Van de evolutieleer. Hè? Eigenlijk moet u dan nog veel ouder worden dan uw voorvaderen. Iemand zegt, maar het is toch zo? Dan zeg ik, nou, is het tegen de tijd dat je 1000 jaar bent, spreek ik je dan wel weer. Dat schiet niet echt op, hoor. Want in werkelijkheid degenereert het hele spulletje, hè. Deze hele oude schepping. In elk opzicht. Ja. Maar wie als eerste komt, is hoger dan wat later komt. Ik weet, dat is dat verhaal van Melchizedek. Was eerder dan Aaron. En dus het is priesterschap van Melchizedek hoger dan van Aaron. En dat betekent hetzelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt, dat Aaron met pensioen kan. Staat in Hebreeën 7. Echt wel, letterlijk. Die deze heeft de oudere rechten. En u kent de geschiedenis van Lot ook allemaal. Boaz had recht tot lossing. Maar hij zei, ja, maar er is iemand die hogere rechten heeft dan ik. Dat was gewoon zijn oudere broer. Ja, wie anders dan? Plony Almoni, weet u wel? Die, ja, die had hogere rechten. En zo is het maar net. En Esau had hogere rechten dan Jacob. Hij zou natuurlijke hoofd en erfgenaam van de familie geworden zijn. Maar van Gods wegen werd bepaald dat voor alle doeleinden met betrekking tot Gods beloften, en degene die dat zou erven, God zou het omdraaien en zegt, de meerdere zal de mindere dienen. En waarom ook niet? Zo ging het hier in de familie. En in de volgende generatie ook. Waar Jacob zijn armen kruiste toen hij de zonen van Jozef zegende. En Jozef zei, pa, dat doet u dus verkeerd om. Want Efraïm staat hier en Manasse staat daar. En dan zegt Jacob doodvermoeid. Hij zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Zo van, ja, moet ik dat nou weer uitleggen? Dat gaat al generaties lang zo in de familie. Dat heeft God zo geregeld. Zo gaat dat. Je komt er wel achter hoe dat is. Hebben we die nog? En voor u en mijn leven geldt dat ook. Wie u bent van nature. Vergeet het maar rustig. Er is iets belangrijkers. Wij komen tot geloof en tot wedergeboorte. God geeft ons nieuw leven. En dat nieuwe leven zou ons oude domineren. En het oude leven zou dienstbaar zijn aan het nieuwe leven. En ik hoop dat tot u doordringt dat in het algemeen in het christendom, ook in even zogeheten evangelisch christendom, men dat niet zien wil. Want dan gaat het ook altijd om, de Heer heeft ons wat gegeven en dat moet ondergeschikt worden aan ons oude leven in de praktijk. Want we hebben nog zoveel plannen, we moeten toch bereiken wat in deze wereld, moeten toch wat betekenen voor de samenleving en voor onze schoonfamilie enzovoort. En de vraag is hoe de Heer u daarbij kan helpen. In een ondergeschikte positie. Je moet er een beter mens van worden of zo. En wie dan bepaalt hoe zo'n beter mens er dan uitziet. Ja, dat blijft dan een beetje in het ongewisse. Nou ja, daar worden dus die dikke boeken over geschreven. Maar het zou andersom zijn. Onze oude mens, ons lichaam, zou gebruikt worden als instrument. Dat heet als vaten, dan wel als wapenen. In de hand van de Heer. Dat wil zeggen, zou gebruikt worden door dat nieuwe leven dat in ons geplant is. Zie? En het ene heet Jacob en het andere heet Esau. Want dat staat hier. Hè? Er staat vervolgens, als nu haar dagen vervuld werden om te baren, ziet, zo waren tweelingen. Ik weet nooit hoe die klemtoon is. Zo waren tweelingen in haar buik. Ik dacht dat het een tweeling was. Ik ben er nooit uitgekomen uit de grammatica van dat woord. Is het nou een enkelvoud of een meervoud? Maar goed, we begrijpen wat het is. Hè? Zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros. En hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En later wordt hij dan ook nog Edom genoemd. Dat schijnt vanwege zijn voorkeur voor een bepaalde soort soep, schijnt het. Er staat een paar versen verder al hoor. Want hij wilde van dat rode daar, toen hebben ze hem Edom genoemd. Maar hij was al rood, want er staat er. Edom betekent rood immers. Ja. Maar er staat al, hij kwam uit Ros en hij was geheel als een harenkleed. Dus zwaar behaard, als kind al, als baby blijkbaar, denk ik. Daarom noemde zij zijn naam Esau, want Esau betekent zoveel als ruig. Daarom wordt het ook beschouwd, of zelfs vertaald, wel met een geitenbokje of zo. Maar dat verhaal van een geitenbokje komt hierna ook nog. Het zijn begrippen die bij elkaar horen. Want harig is krachtig. Kun je nog navragen aan Simpson? Moet je wel snel zijn. Maar goed, hè? U weet wel. En haar is kracht. Vandaar dat bij sommigen het haar niet geschoren mocht worden. En bij anderen gebeurde het voor straf wel. De overwonnenen werden kaal geschoren sowieso. Om te demonstreren dat hun kracht niet veel voorstelde. Ging eraf. En dat soort dingen meer. En Esau dus staat voor de kracht dus van de oude schepping. Van deze wereld. Krachten die daarin leven. En die krachten worden ook inderdaad uitgedrukt in de kleur rood. Vandaar dat men dikwijls rood beschouwt als de koninklijke kleur. dat staat nog te bezien. Maar, doe maar, ik houd het dan maar op. Rood staat voor krachtig. Dat wat agressief is, enzovoort. Dat zullen kleurdeskundigen u zo vertellen, dat het zo is. Maar tegelijkertijd, het is symboliek. En daarom heet de mens ook zo, want de mens heet Edom. Want Adam is volstrekt hetzelfde als Edom. Het zijn heus dezelfde drie Hebreeuwse letters. Heb je dat? En de mens werd geformeerd uit Adama. Dat is de ma van Adam, dat begrijpt u. Adama. Het geformeerd uit moeder aarde. Want Adama wordt vertaald met aardbodem. Mens Adam werd geformeerd uit de stof van Adama. Rood. Rode aarde. In Nederland hebben we daar niet zoveel van. Dat komt omdat we in het putje wonen. Van, toch? In zo'n rivierendelta. Maar toch maar. Rode grond, inderdaad. Rood. Het staat allemaal voor krachtig. En voor de kracht van deze oude schepping. En voor de macht, enzovoort. Dat is wat rood is, dat is wat harig is, enzovoorts. Ruig. Ruig, man. Een macho. En daarna kwam zijn broeder uit. Toen kwam er nog een. Wiens hand Esau's versenen hield. Hij hield hem bij de hiel. Jacob hield Esau vast bij de hiel. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Want Jacob komt van het woord voor hiel. En het betekent niet hielen lichter. Het betekent gewoon hiel. Ja, daar zit dan het een en ander aan vast. Men heeft het negatief gebruikt. Dat heeft zijn broer gedaan namelijk. Die zegt, daarom heet hij zeker Jacob. Omdat hij me nu al twee keer of drie keer, hoeveel keer was het? Getackeld heeft. Pootje gelicht heeft. Dat is het eigenlijk. En vertaald met bedrogen, zodat je dan weer niet kunt volgen waarom dat dan zo is. Maar eigenlijk is het zo dat hij heel in negatieve zin... laat ik het anders zeggen. Een hiel is gewoon een draaipunt. Dat is wat het woord ook betekent. En zo'n hiel is een draaipunt. Je kunt je op je hielen omdraaien. Moet ik een paar keer oefenen, dat wel. En deze schoenen die de mode voorschrijft. De prijs heeft ze trouwens ook voorgeschreven. Maar vooruit, daar gaat het wat lastiger op. Maar op de hielen draaien, weet u wel. U weet... was het ook weer linksom in militaire dienst. Dan til je ene been op en dan moet je op het andere moet je draaien enzovoort. Het is allemaal wat moeilijk. Maar het is een draaipunt. En dat kan negatief uitgelegd worden in de zin van... Ja, die man is wat draaierig. Die is onbetrouwbaar. Dat is wat het negatief is. En het wordt in verband gebracht met iemand bedriegen. Dus, iemand bij de hiel pakken wil ik zeggen iemand ten val brengen. Maar het heeft nog steeds dezelfde betekenis van onbetrouwbaar zijn. De andere kant, en dat is de positieve kant van hetzelfde woord... maar dat werd niet door zijn broer gebruikt, die hem als vijand door het leven ging eigenlijk. Dat staat voor bekering. Men is op een bepaalde weg... Maar men bekeert zich tot de Heere, men draait zich om alsnog. En richt zich ergens anders op en zet een andere weg in. Dat is wat het is. En misschien kom ik er, maar ik kan het net zo goed meteen zeggen, want... Jacob komt aan, die moet bij gelegenheid vluchten. En na 20 jaar komt hij terug met de hele familie en dan... komt hij aan de rivier, de Jabok. Maar is u nooit opgevallen dat het toch wel leuk klinkt? Jacob aan de Jabok. Het is gewoon zijn eigen naam, maar er zijn letters verwisseld. Maar daar aan de Jabok komt hij tot bekering. In de zin van dat hij voor die gelegenheid dan ophoudt met zijn eigen zaken te regelen en zich officieel, ook verbaal, afhankelijk stelt van de Heer. En zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Het is wat lastig geformuleerd, maar het is niemand ooit ontgaan dat hij daarbij zegt, ik stel mij afhankelijk van uw zegeningen. En dat was voorheen nooit gebeurd. Want voorheen was het altijd het idee, had hij altijd het idee dat hij het zelf allemaal moest regelen. Langs allerlei weg, strijdbare weg, maar in ieder geval politieke weg ook, enzovoort. Hè? Door de trucjes uit te halen en wat het maar was. En zijn eigen plannenmakerij. En tot nog toe had het er niet al te veel nut opgeleverd. En toen ineens kwam hij tot bekering. Jacob aan de Jabok, waar hij trouwens worstelde met de Heren. En dat woord voor worstelen is dan weer Abok. Dat wil zeggen, die woorden die lijken allemaal op elkaar, ze horen bij elkaar. Jacob, Jabok, Abok. Dat hele leven van Jacob was een worsteling voor zijn eigen belang. In menselijk, met menselijke overwegingen. En inderdaad, en misschien moet je nog wel zeggen, en met zijn beste bedoelingen, met zijn eigen plannenmakerij, probeerde hij inhoud te geven aan Gods beloften. Want hij zou toch het eerstgeboorterecht moeten hebben op grond van Gods zegeningen. Zal zijn moeder hem toch wel verteld hebben toen ze in de keuken bezig waren samen. He? Om de stamppot te maken bedoel ik. Er was nog een huisman, staat erbij. Enzovoort. Zal moeder toch wel eens verteld hebben over de meerdere zal de mindere dingen. Ze had toch wel eens in Jacob gezegd, maak je maar geen zorgen. Want dat heeft ze dus niet gezegd. Maak je geen zorgen, want ze heeft zich wel zorgen gemaakt. Zij ook, en Jacob ook, om alsnog het eerstgeboorterecht te bekomen. Maar dat hadden ze niet hoeven doen, want de Heer had gezegd hoe het zou gaan. Toch? Het maakte niks uit. Eigenlijk. En dat is de ellende van Jacob geweest. Zijn strijd altijd maar weer. Die eigenlijk volkomen overbodig was. Als hij genoegen had genomen met de woorden des Heren. En de Heer heeft niet tot Jacob gezegd. En nou moet je, want ik wil je wat eerst geboorterecht geven. Maar je kan je vader niet zover krijgen. Dus als je nou je vermomt en net doet of je Esau bent enzovoort. Dat vindt je moeder trouwens ook. Dus als je dat nou doet dan. Zo is het toch niet gegaan. En wat ons betreft, als het waar is wat men, ik weet niet of men dat nog roept, geloof het wel. Als het waar is dat God een plan heeft met je leven, dat is mooi dan toch? Houd je dan beschikbaar? Maar dan hoef je zelf niet achteraan te lopen hoor. Je moet beschikbaar zijn. En dan doet de Heer zijn werk. En mocht je nou vragen, maar hoe weet ik dat? En waar zie ik dan? Zeg, dat is makkelijk genoeg. De Heer doet zijn werk via het woord. Dus ik zie u wel op de studieavonden. Op de bijbellezingen, zal ik maar zeggen. En dan werkt het wel. Want het woord werkt. En God doet zijn werk via zijn woord. En meer valt daar niet over te zeggen. En dan bent u inderdaad wel erg afhankelijk. Maar dat is ook de bedoeling. Dat we afhankelijk zijn van de Heer, zodat hij zijn werk in ons kan doen. En de grote bekering van Jacob was dat hij dat inderdaad onder woorden bracht. En zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En bij die gelegenheid noemde de Heer hem dan ook voortaan Israël. En kreeg hij de titel. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. Want dat is wat vorstelijk is, hè. Waardig en wetend wat er van je verwacht wordt en daarbij blijven. Dan ben je een voorbeeld, dan sta je vooraan en dat is wat het woord vorst nou eenmaal betekent. En die naam is vervolgens overgegaan op het hele volk wat van hem afstamt. Maar in ieder geval, het zijn twee verschillende figuren. Esau is een beeld van de natuurlijke mens. Zijn bijnaam Edom lijkt me daarin duidelijk genoeg. Hetzelfde immers als Adam. En daarna die andere die in beginsel niet eens actief is. En zo hoort het ook. Namelijk Jacob, waarvan staat, men noemde zijn naam Jacob. En Isaac wordt 60 jaar oud als je hem gewon. En deze jongeren groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht. Een veldman, een ondernemer, een jager. Maar Jacob, eigenlijk staat er gewoon en Jacob, werd een oprecht man wonende in tenten. Die liep niet in zeven sloten tegelijk. En dat ze in tenten woonden, dat is niks bijzonders, dat is de hele familie. Want ze hadden verder geen grondbezit daar, dus geen onroerend goed. Want dat was zo waar de Heer in geroepen had. Dat was normaal. Voor de familie. Daar woonden ze dan. Heb je dat? Maar toen het uiteindelijk ging om dat eerstgeboorterecht. En Jacob al 77 jaar oud was. Toen moesten ze nodig een samenzwering komen tegen vader Isaac. Opdat Jacob dat eerstgeboorterecht zou verwerven. Dat is een beetje een triest verhaal. Toch? Als God het beloofd heeft, komt het sowieso wel goed. En voor zover Jacob succes gehad heeft in dit, in die samenzwering, zal ik dan maar zeggen, moet ik u toch zeggen dat het is ondanks zijn gedoe. En voordat u nou zegt dat toch heel wat christelijke activiteiten tot belangrijk resultaat hebben geleid, omdat u dat kunt aantonen of denkt te kunnen aantonen, moet ik u zeggen, dat kan je niet aantonen en ik geloof er ook niet in. Want het had waarschijnlijk ook wel gekund zonder al dat gedoe eromheen. Maar het ondanks ons gedoe allemaal de Heer zijn werk doet, dat lijkt mij dat dat in de loop van de kerkgeschiedenis toch wel bewezen is. En dat de Heer dingen gebruikt die eigenlijk helemaal niet bijbels zijn, maar als het dan zo moet, dan de Heer doet zijn werk. Ondanks onze lek en gebrek. En ondanks dat wij iets anders op het oog hadden. Enzovoort. Daarom gaan de dingen ook altijd anders dan de bedoeling was. En dit komt omdat de Heer zijn werk doet. En wat wij eruit zouden leren is alleen maar dit. Afhankelijk te zijn, ook in de praktijk van onze levens, van de Heer. En die zou voor ons zorgen. Niet voor een kalme reis, zei de zuster, maar wel voor een behouden aankomst. Dat wil zeggen, hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. En dat is zijn belofte. Dat ontslaat ons van al dat menselijke gedoe van het jagen naar dit en het jagen naar dat. Dat is allemaal nergens voor nodig. Wat nodig is, is afhankelijkheid van die God die zegt, kom maar naar mij en ik zorg voor je. Toch?